Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 3. 84, het eerste en het derde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, 1 en 3. Wij willen op deze tweede paasdag het paasevangelie lezen uit Matteüs 28. Schriftlezing is dus Matteüs 28. En aansluitend zingen we uit het tiende vers van Psalm 72. Psalm 72 vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72. Het tiende vers na de schriftlezing uit Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet. Gaat heen, boodschap mijn broeders, dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Wij willen nu het sacrament van de heilige doop bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. Zoals u dat vinden kunt in het slot van uw psalmboek. Formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Romein, zuster Romein? Ouders, het is een groot voorrecht dat u opnieuw een kindje uit de hand van de Heere mocht ontvangen. En dat u vanmorgen op deze tweede paasdag in het midden van de gemeente uw kind ten doop mag houden. Dat zijn twee zegeningen die nou met elkaar verbonden zijn. Het is een zegen als alles goed mag gaan bij de geboorte en we een gezond kindje uit de hand van de grote schepper van alle dingen ontvangen. Maar het is een dubbele zegen als wij onze kinderen als het ware in de kerk voor het aangezicht van de Heere mogen neerleggen en onze kinderen daar het teken en zegel van zijn verbond ontvangen. Wat betekent de doop? De doop wil in elk geval zeggen dat God ons en onze kinderen apart zet. Doop is het teken van onderscheid. Er loopt door deze wereld een lijn, een scheidslijn tussen hen die gedoopt zijn en hen die niet gedoopt zijn. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Want een scheidslijn zegt op zichzelf nog niet zoveel. Het is ook dat God zijn naam, zijn drie enige naam, wil verbinden aan ons en aan onze kinderen. Dat hij daarmee wil zeggen dat hij als de drie enige verbondsgod op zondige mensen zoals wij zijn en op onze kinderen, waarvan we gelezen hebben uit het oude formulier, dat ook zij zondige kinderen zijn, wil neerzien. Ouders, ik hoop dat u zo uw kinderen, ook uw jongste, bij de doop wilt opvoeden. En die twee dingen die ik aanstipte, ook wilt laten zien en laten weten aan uw kinderen. De doop brengt onderscheid mee. Wel in deze wereld leven, niet van deze wereld zijn. De doop brengt ook mee dat onze kinderen mogen pleiten op die grote verbondsbelofte van de drie enige verbondsgod. Dat hij de God van zondige mensen en van hun kinderen wil zijn. En dan ligt er nog iets in de doop opgesloten wat bijzonder te maken heeft met de dag waarop uw kindje het sacrament van de doop mag ontvangen. Het is Pasen. Deze dagen gedenken we de opstanding van de Heere Jezus. En Pasen heeft op allerlei manieren met het sacrament van de heilige doop te maken. Onder andere dit. Christus stond op uit de dood. En misschien is het u ontgaan, maar het staat wel degelijk in het formulier dat de doop ook iets wil zeggen met betrekking tot het deel hebben aan het sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Zoals Christus opstond uit het graf, zo wijst de doop heen naar het opstaan uit het graf van de zonde. Dat wil niet zeggen dat ieder gedoopt kind die geestelijke weldaad onmiddellijk door de doop ontvangt, zo ligt het niet. De doop is niet een automatisch voertuig van de genade, zoals dat door sommigen geleerd wordt. Maar de doop wijst heen naar die rijke geestelijke boodschap. Het is er ook een zegel van, dat zoals Christus opstond uit de dood, zo roept dezezelfde doop en de prediking bij de doop, zondaren uit de dood en uit de zonde, om op te staan tot een nieuw leven. En daar mag u, voor uzelf, voor uw kinderen, ook voor uw jongste kindje dat gedoopt mag worden, de Heere omsmeken omdat het Pasen geweest is. Heere, doe ook haar opstaan tot een nieuw leven. En dan kan de vorst van Pasen door zijn almachtige kracht en door zijn bereidwillige liefde alles schenken. En hij wil dat doen op het gebed. God geve u dat u zo met uw kinderen veel de kracht van Christus opstanding mag inroepen en mag nodig hebben. Dat zij zo. We zingen nu eerst, voordat de doop bediend wordt, gemeente, uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, het vijfde vers. Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we gemeente staande de zegenbede uit Psalm 134, dat is Heren zegen op u daal. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we ook de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige, en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat uit genade doen in het leven van dit jonge kind. Het is zojuist gedoopt, zich niet bewust van wat er in deze dienst gebeurde. En toch zal het het teken en zegel van de heilige doop heel haar leven meedragen. Heere, geef dat wat het teken van de doop afbeeldt en bezegelt, in haar leven werkelijkheid mag worden, door de kracht van Christus' opstanding en door de werking van de Heilige Geest. Wil u de ouders genade, wijsheid, liefde, geduld, alles geven wat nodig is om dit kind, om al hun kinderen op te voeden in de wegen van u. Wil u te midden van de stormbrand van de tijden waarin wij leven, hen bewaren bij uw woord en hen leiden in de wegen van uw woord. En zou u de zegen die in de doop wordt afgebeeld en uitgedrukt aan hen allen willen schenken. Heren, wij smeken u in deze dienst op de tweede paasdag morgen, wil u aan ons en onze kinderen gedenken. We zijn opnieuw, voor zover we ouder mogen zijn, herinnerd aan het moment waarop wij voor onze kinderen het ja-woord gaven in het midden van de gemeente. En we zijn, voor zover we gedoopt zijn, en dat zijn de meesten van ons, herinnerd aan het moment wat de meesten van ons zich niet zullen herinneren, waarop wij het teken en zegel van de doop ontvingen. Heere, geef dat de vraag in ons hart mag leven, wat wij met het sacrament van de doop, het teken en zegel van uw trouw, hebben gedaan. Wil u ons door de genade van Christus en van de Heilige Geest, dat wat in de doop betekent en bezegeld is, ook persoonlijk deelachtig maken. En wanneer dan vanmorgen het woord geopend wordt, waarin de weg der zaligheid opnieuw gewezen wordt, en waarin we voor de laatste keer op deze gedenkdagen stil mogen staan bij het paasevangelie. Heere, geef dat wij uit dat paasevangelie schatten mogen uitstallen en ook schatten mogen horen die ons hart raken. Want het kan zo zijn dat we deze dagen, de Goede Vrijdag en de twee paasdiensten, hebben mogen meemaken en dat we de woorden gehoord hebben en dat we door die woorden misschien zijn aangesproken of minder zijn aangesproken. Maar het kan ook zo zijn dat we onder de prediking gezeten hebben terwijl ons hart ingezonken bleef, zoals het was bij de vrouwen eeuwen geleden die het lege graf bezocht. Heere, wil u het dan vanmorgen geven, dat ons hart aangeraakt en aangesproken mag worden door uw woord. Wil u geven dat wanneer het paasevangelie op een andere wijze dan gisteren, maar toch ten diepste met dezelfde inhoud, uitgedragen wordt, dat het woord ons hart mag raken en dan weet u wat nodig is. Geef dat zij die onbekeerd zijn wakker geschud mogen worden. Want u hebt het toch gezegd, en dat is een woord vol met opstandingsklanken, dat doden zullen horen de stem van de levende God, de stem van de levensvorst, en die ze horen zullen leven. Heere, wil u onbekeerde, dode zondaren de stem van de levende doen horen. Maar wil u ook mensen die met zichzelf vastlopen, laten zien dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat u het evangelie laat verkondigen. En dat het niet ijdel en vruchteloos zal zijn, omdat gij als de opgestane daarachter staat. Ja, dat ook het sacrament van de doop niet ijdel en vruchteloos zal zijn, omdat gij met heel uw opstandingskracht daarachter staat. Wil u dat ook vanmorgen koninklijk en majesteitelijk laten zien. En geef, Heere, dat we bij woord en sacrament mogen ontdekken dat het nu alles afhangt van die krachtige genade van Christus. En dat gij die schenken kunt en schenken wilt om niet aan mensen die dat allerminst verdienen. Ook aan kinderen die dat allerminst verdienen. Wil u zo ook aan uw kinderen gedenken. Degene die uw naam ootmoedig vrezen, wil u ze onderwijzen. Wil u ze ook vanuit het woord van vanmorgen bemoedigen. Dat te midden van alle gebrokenheid gij alle macht hebt. En dat gij met uw kerk zult zijn. Dwars door de strijd, dwars door de stormen van de tijd. Dwars door het gevecht op leven en dood. Met de drievoudige vijand heen. Dat ge met de kerk zult blijven, tot in lengte van dagen, ja tot de dag van de wederkomst. Heere, zegen zo het woord, wat we deze morgen nog kort mogen overdenken. Wil u ons daarbij helpen? U hebt ons deze dagen zo doorgeholpen. Help ons ook deze laatste keer op deze paasdagen. En geef de bediening van uw geest. Wil u in het midden van de gemeente zijn, werkend en wonend met uw Heilige Geest. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wil u zijn met hen die in het ziekenhuis liggen. We dragen opnieuw broeder Driessen en zuster Born aan u op die in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam liggen. Wees u hen beiden nabij in hun zo verschillende omstandigheden. Denk ook aan allen die deze week voor onderzoeken en voor een opname staan. Wil u hen bijzonder nabij zijn. We dragen bijzonder ook zuster Struik aan u op, die deze week opgenomen zal moeten worden om een operatie aan haar ogen te ondergaan. Heere, wil u haar nabij zijn en door de operatie heen helpen en bijzonder geven die genade die ook zij niet missen kan. Denk aan allen die op welke wijze dan ook moeite, zorgen kennen of een kruis moeten dragen. Heere, wees u hen nabij. En welke levensomstandigheden u ons ook toeschikt, geef dat we met de moeite het verdriet en het kruis, of onder de zegeningen en de weldaden van u, het bij u mogen zoeken. Heere, wil u ons aanzien in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde, die gestorven is, die wat meer is, is opgestaan uit de doden en die altijd bij de zijnen blijft, zelfs als zij het niet zien en zij het niet verwachten. We vragen dit alles om zijns naams wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze tweede paasdag is uit het slot van het hoofdstuk wat u is voorgelezen, namelijk Matteüs 28, de versen 18 tot en met 20. Matteüs 28, de versen 18 tot en met 20. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor vanmorgen lezen. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Geliefde gemeente, het is met Pasen zo, zoals met alle heilsfeiten in de Bijbel, dat zij hun gevolgen hebben. Wij moeten de geboorte van de Heere Jezus, het sterven van de Heere Jezus, de opstanding van de Heere Jezus, niet alleen maar beschouwen als enkele losse feiten, gebeurtenissen van geweldige betekenis. Nee, elk van de heilsfeiten heeft zo zijn eigen gevolgen voor de kerk, voor het leven van oprechte christenen en zelfs gevolgen voor de gehele wereld. U vindt dat bij alle heilsfeiten op een bepaalde manier in de Bijbel aangeduid. Als in de velden van Efrata het kerstevangelie verkondigd wordt door engelen uit de hemel, dan wordt gezegd tegen die herders: u is heden geboren de zaligmaker. Er wordt niet gezegd: de zaligmaker is geboren. Nee, u is heden geboren. Wat voor betekenis heeft dat voor die mensen daar? En zo is het ook bij Pasen. Als de opstanding van de Heere Jezus Christus verkondigd wordt, dan is het niet maar een simpele mededeling van een stand van zaken, van een feit wat plaatsgevonden heeft. De betekenis voor de discipelen en voor de vrouwen en voor de kerk van alle eeuwen en zelfs voor de wereld wordt ons in het evangelie duidelijk aangegeven. En een van de duidelijkste boodschappen waarin de betekenis, de uitwerking van het Paaswonder ons wordt aangeduid, is het woord van de Heere Jezus zelf dat hij sprak toen hij naar Galilea kwam om daar zijn discipelen te ontmoeten en daar zijn discipelen verder te onderwijzen. Hij gaf hun een opdracht waarmee ze de wereld mochten ingaan. En we willen vanmorgen, en u begrijpt, het zal maar heel kort kunnen zijn, over deze diepe en veelomvattende tekst nadenken onder het thema de opdracht van Pasen. We letten allereerst op de fundering onder deze opdracht. Vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In de tweede plaats de inhoud van deze opdracht: ga dan heen. En in de derde plaats de belofte bij deze opdracht: en ziet, ik ben met u lieden. De opdracht van Pasen. Ten eerste de fundering onder deze opdracht. Ten tweede de inhoud van deze opdracht. En ten derde de belofte bij deze opdracht. Het is zo even al aangeduid, de Heere Jezus Christus is naar Galilea gegaan. Dat had hij voorzegd voordat hij sterven zou en opstond uit de doden. Dat wanneer hij gestorven was en zou opstaan, hij hen voor zou gaan naar Galilea. En op de opstandingsdag hebben de vrouwen het aan de discipelen meegedeeld en heeft hij het ook zelf aan zijn discipelen gezegd, dat hij hen voorging naar Galilea en dat ze hem daar opnieuw zouden ontmoeten. En dat is ook inderdaad gebeurd. We zouden daarbij de vraag kunnen stellen: waarom is het dat de Heere Jezus zijn discipelen voorgaat naar Galilea en dat hij hen daar wil zien en daar wil ontmoeten? In elk geval is één van de redenen dat daar de eerste beginselen liggen van hun ontmoeting met hem, of liever van zijn ontmoeting met hen. Daar heeft hij de discipelen voor het eerst ontmoet. Daar heeft hij hen getrokken uit de machten van de duisternis en tot zijn discipelen gemaakt. Daar liggen de eerste bewijzen van zijn liefde, de eerste ontmoetingen met de Heere Jezus Christus. En daar brengt hij zijn discipelen terug om hen daar te versterken in datzelfde geloof wat hij hen eens heeft gegeven en om hen daar nader onderwijs te geven. En dat is iets wat de Heere Jezus Christus in zekere zin nog doet, gemeente. Wanneer hij mensen trekt uit de duisternis, dan gebeurt het nog wel eens dat de Heere ze later als het ware weer terugbrengt naar het eerste begin. En als het ware herinnert aan die eerste tijd waarin hij hen opzocht en zo bijzonder tot hun hart sprak. Dan kan het oude weer nieuw worden, het oude wat de Heere gaf. En het kan goed zijn om terug te denken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons, mij de Heere, heeft gunst bewezen. Ze zijn samengekomen in Galilea bij een berg. Er staat in het woord wat gelezen is, de berg welke Jezus hen bescheiden had. Dat is een oude uitdrukking die wil zeggen dat de Heere Jezus die berg nadrukkelijk had aangewezen. Er is wat onzekerheid over welke berg het geweest is. Maar het zal vermoedelijk de bekende berg geweest zijn. De berg waarop de Heere Jezus meer dan eens vertoefde met zijn discipelen, de berg bijvoorbeeld van de zaligsprekingen, waar hij zijn eerste onderwijs gaf aan de discipelen, daar komt hij ook nu bij de zijnen om hen verder te onderrichten. En dan is het eerste wat hij hen met alle klem en met alle kracht laat horen, voordat hij hen de opdracht geeft waarmee ze de wereld mogen ingaan, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is als het ware het fundament wat hij onder alle verdere onderwijs legt, wat hij hen geeft. Mij is gegeven alle macht. Die macht was Christus gegeven, laten we wel zijn, van eeuwigheid af. Hij, als de eeuwige Zoon van God, is bekleed met macht en majesteit. Hij is het die de wereld schiep samen met zijn Vader en met de Heilige Geest. Hij is het die sprak met macht. En bij zijn machtswoord werd een hele wereld, een hele schepping in het aanzijn geroepen. Hij bezat alle macht in hemel en op aarde. Van den beginnen af, ja van eeuwigheid af. Maar u weet het, in zekere zin heeft de Heere Jezus toen hij hier op aarde kwam die macht afgelegd. Paulus schrijft in Filippenzen 2 dat hij zichzelf vernietigd heeft. In het Grieks staat daar een woord wat letterlijk betekent dat hij zich ontledigd heeft. Dat hij zijn macht en zijn heerlijkheid afgelegd heeft. En dat is bijzonder duidelijk geworden toen hij de smartengang naar Golgotha ging. Toen heeft hij alle heerlijkheid en alle macht afgelegd. Toen werd hij een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder verborg zijn aangezicht voor hem. We hebben er in de lijdensweken telkens bij stilgestaan dat Jezus veracht werd. Er was geen gedaante, geen heerlijkheid, geen majesteit en geen macht in hem te zien. O zeker voor het oog van hen die hem mogen vrezen, voor de oprechte gelovigen, is er ook in het lijden en sterven heerlijkheid te zien en majesteit te zien. Misschien mag ik het zo kort zeggen vanmorgen, voor een arme zondaar die zijn eigen armoede leert inleven, is er in de armoede van Christus heerlijkheid en macht te vinden. Want dat betekent dat wij met onze armoede vrede kunnen vinden en dat wij zalig kunnen worden. Maar toch, uiterlijk bezien, zo voor het oog, is Jezus de man van smarten, een man zonder macht en zonder heerlijkheid. Maar die macht die hem was afgenomen, of die verborgen was tijdens zijn lijdensgang, blinkt in de dag van de opstanding zo heel duidelijk. En vandaar dat dit woord een echt paaswoord is. een echt opstandingswoord is. Het wil zeggen dat de Heere Jezus, die de macht van eeuwigheid had, juist op de dag van zijn opstanding weer opnieuw in luister en majesteit hersteld is. Ja, met nieuwe majesteit en luister omringd wordt. Want als Christus is opgestaan uit de dood, dan laat God de Vader het hem zien en laat God de Vader het ook weten aan heel de kerk, dat hij zijn Zoon op de dag van zijn opstanding met eer en heerlijkheid en macht kroont. Gegeven macht. God de Vader geeft de macht. Laten we daar een moment bij stilstaan. Want de opstanding is niet alleen een gebeurtenis die Christus aangaat. Dat natuurlijk ook. Christus zelf is opgestaan uit de dood. Duidelijk. Maar we lezen telkens ook in de Bijbel dat God de Vader hem opgewekt heeft uit de dood. God de Vader en zelfs de Geest zijn bij de opstanding van Christus ten nauwste betrokken. Wat heeft God de Vader gedaan? Wel, in de opstanding, door engelen te zenden naar de aarde die de steen hebben weggewendeld, en door zijn Zoon op te wekken, mag ik het zeggen, wakker te roepen uit de dood, heeft de Vader voor de ogen van allen die het zien willen laten zien dat hij het werk van zijn Zoon aan het kruis goedkeurt. En dat hij het zegt, deze heeft alles voldaan. Er ontbreekt aan zijn offer, aan zijn lijden en sterven niets. Geen druppel van het bloed wat Jezus Christus vergoten heeft, heeft hij tevergeefs vergoten. Ik betuig van de hemel dat deze mijn geliefde Zoon is. En ik geef hem alle macht in hemel en op aarde. Alle macht om degene voor wie hij geleden heeft en voor wie hij gestorven is, nu ook zalig te maken. Alle macht om ze te trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Alle macht om harten te verbreken die weerbarstig en vijandig zijn. Alle macht om schuld te vergeven en zonde te verzoenen. Ik geef mijn Zoon die hier opstaat uit de doden alle macht om zijn kerk te vergaderen uit de hoeken en de windstreken van deze wereld. Ziet u, zo wordt dat woord de fundering voor de opdracht die de discipelen straks krijgen. Christus heeft alle macht om zondaren zalig te maken en zijn kerk bijeen te vergaderen. Wat zit daar een geweldige prediking in niet? Want als er vanmorgen anno Domini 1994 mensen in de kerk zitten die zeggen met een verslagen hart, hoe kan ik nu zalig worden? Voor wie de dingen zo onmogelijk zijn. Of iemand die zegt, zalig worden, wat is dat eigenlijk? Jezus Christus kennen als zaligmaker, wat houdt dat in? Dan staat hier, in dit funderende woord van het heilig evangelie, wat het inhoudt. Hij heeft alle macht. U die zo machteloos uzelf weet, u die moet zeggen, ik weet niet wat het is, ik sta als in een donkere duisternis. Hier is degene die u licht kan geven, want hij heeft alle macht. Hier is degene die u uit de duisternis kan trekken tot zijn wonderbaar licht, want hij heeft de opstandingskracht. Ja, dat evangelie van zijn opstanding, dat evangelie van zijn macht, dat moet dan wel uitgedragen worden, verkondigd worden. En al is het zo dat de Heere Jezus Christus op de morgen van zijn opstanding engelen gebruikt heeft als de eerste getuigen van zijn opstanding. Want u weet het, bij het geopende graf zaten engelen die de eerste predikers waren in de naam van de hoge God om het wonder van de opstanding te verkondigen. De gewone weg van de Here door de geschiedenis heen is niet dat hij engelen gebruikt. Dat zouden we soms wel eens willen. Dat er engelen op de kansel stonden, mensen die geen gebreken hebben. Maar zo is het in het koninkrijk van de Here niet. Engelen zijn alleen op heel bijzondere momenten predikers van het evangelie geweest. Het gewone is dat God mensen roept. En tot mensen zegt, zoals een Petrus en een Johannes en een Jacobus die daar op die berg voor hem staan: ga dan heen en verkondigt, onderwijst al de volken dezelfde, dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat zijn geladen woorden. Ga dan heen. De discipelen moeten gaan, uitgaan, weggaan. En dan is het niet zo dat ze alleen maar in de steden rondom, in Galilea of in Samaria of in Judea moeten gaan. Dat is gebeurd in de tijd dat de Heer Jezus nog met hen was. Toen zijn ze uitgezonden naar de steden van het Joodse volk. Maar nu moeten ze gaan naar alle volken. Want de opgestane breekt de grenzen die er gesteld zijn in het Oude Testament open. Niet alleen het Joodse volk, niet alleen Israël moet het weten dat Jezus is opgestaan. Maar al de volken moeten onderwezen worden tot aan de grenzen, tot aan de uitersten der aarde. En dan wordt er nog meer gezegd. Ze moeten die volken onderwijzen. Dat betekent, zegt u, ze moeten prediken, ze moeten het woord gaan verkondigen, inderdaad. Maar er wordt een uitdrukking gebruikt die nog wat meer toegespitst is. Maakt al de volken tot mijn discipelen. De discipelen mogen er dus niet genoegen meenemen dat de volken het woord horen en zeggen, nou ja, ze doen maar wat ze ermee willen. Zoals vandaag de heersende geest is in de wereld en in de maatschappij en helaas ook in grote lagen van de kerk. De mensen moeten zelf maar weten wat ze ermee doen. Godsdienst is een privézaak. Je moet de mensen vrijlaten in deze plurale samenleving en ook in de plurale kerk. Ieder mag denken over de dingen van de Here zoals hij dat zelf wil. Nou, zo staat het niet in het evangelie. Want de Heere Jezus Christus zegt tot zijn discipelen: maakt ze tot mijn discipelen. Geen vrijblijvende prediking. Geen verhaaltje waarmee de mensen alle kanten mee op kunnen gaan. En als God het niet verhoedt, gaan ze er eeuwig mee verloren. Maar dringt er bij ze op aan dat ze zich bekeren. Dat ze niet rusten voordat ze leerlingen zijn, onderdanen zijn van paasvorst, van koning Jezus. Drukt ze, dringt ze de leer van het heilig evangelie op het hart. En spreek in bewogenheid als een stervende tot stervenden. Laat u met God verzoenen. O gemeente, de opdracht die de discipelen krijgen is niet de opdracht om nu hoogwaardigheidsbekleders te zijn die met goedkope stichtelijkheden de mensen paaien. Is niet om theologen te worden die de meest diepzinnige dingen uitdenken en samenstellen en de eer krijgen dat ze zo'n knappe wetenschapper zijn. Het is om predikers te zijn van het evangelie, die de mensen zoeken te bewegen tot het geloof, maakt ze tot mijn discipelen. En zo is de prediking van de apostelen geweest. En zo is de prediking die vanuit de apostolische prediking tot ons komt als het goed is ook. En al moeten alle dienaren van het woord, als ze eerlijk zijn, in het licht van een tekst als deze zeggen: Heere, wat heb ik er weinig van terechtgebracht. Toch zal het, als ze door de Heere geroepen zijn, de drang van hun leven zijn geworden. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Maak ze tot discipelen. Rust niet voordat mensen op de knieën komen, verbroken worden van hart en verslagen van geest. Kan een discipel dat dan? Kan een dominee dat dan? Mensen tot discipelen maken? Verbroken harten bewerken? De bekering tot stand brengen? Nee, natuurlijk niet. Dat weet u goed genoeg. Maar ze moeten het wel verkondigen. Ze moeten de boodschap wel brengen. Met de bewogenheid van het paasevangelie. Maar dan toch ook, en dat is het geheim van de tekst toch enigszins niet, dat juist achter zo'n prediking de Heere Jezus wil staan. En in zo'n prediking de Heere Jezus wil meekomen. Mij is gegeven alle macht. Ze hoeven het niet zelf te doen. Ze mogen het in bewogenheid en in afhankelijkheid in zijn naam doen. En dat wordt nog een keer wonderlijk onderstreept. Want er staat dat ze uit moeten gaan en het evangelie moeten verkondigen, de mensen tot discipelen moeten maken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dus niet alleen prediken, maar ook dopen. En dan dopen, u leest die uitdrukking hier trouwens voor het eerst, in de naam van de drie enige God. Dat betekent dat wanneer het evangelie verkondigd wordt tot aan de einden der aarde, op de zendingsvelden en ook in de gemeente zoals vandaag, dat daar het sacrament bij behoort. Maar let nu eens heel bijzonder op het feit dat dat sacrament hier genoemd wordt als de doop in de naam van de drie enige God. Dat wil zeggen dat waar het evangelie zuiver in de naam van Christus gepredikt wordt en de doop naar de instelling van Christus bediend wordt, dat de drie enige God zelf daarin mee wil komen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, wanneer in opdracht van deze paaskoning Jezus het evangelie verkondigd wordt, dan komt de drie enige verbondsgod daar zelf in mee. En dan is hij het die het belooft dat zijn woord niet ijdel zal zijn en niet ledig zal wederkeren. Dat betekent nogal wat voor de prediking en voor de doopsbediening. Want de meeste van ons, zoals we hier zitten, hebben het evangelie van Christus vele malen gehoord. En de meeste van ons, zoals we hier in de kerk zijn, zijn als kind gedoopt in de naam van de drie enige God. Gemeente, jonge mensen, ouderen, wat hebben wij met de prediking, wat hebben wij met onze doop gedaan? Komt je doop wel eens terug? Dat wanneer een kind gedoopt werd, zoals vanmorgen opnieuw in de gemeente gebeurde, dat je denkt aan die paar druppels water die misschien al 20, 25, misschien nog veel langer geleden op u, op jouw voorhoofd gesprenkeld werden. Toen werd je naam genoemd. En in opdracht van de verrezen koning van Pasen, de naam van de drie enige God daarbij genoemd. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Daarin legde God beslag op uw leven. En telkens als het woord, het evangelie van Gods genade tot u komt, iedere zondag, iedere dienst, legt God beslag op ons leven, spreekt hij ons aan: word mijn discipel, bekeert u tot mij. Is dat al gebeurd? Of ligt die doop al zoveel jaren, als het ware zonder werking, vanwege ons ongeloof en vanwege onze onbekeerlijkheid? En spreekt het evangelie wel en wordt het woord in zijn volheid en breedte wel verkondigd, maar wij letten daar niet op. Wat is dat erg? Als de Heere met een bijzondere zorg voor onze zaligheid en voor onze bekering het woord deed verkondigen en het sacrament deed bedienen, en wij sloegen er geen acht op, dan is het de hoogste tijd. De verrezen koning van Pasen laat het ons vanmorgen met klem verkondigen. Om tot bekering te komen. Om onszelf af te vragen: wie ben ik? Hoe sta ik ten opzichte van God en ten opzichte van de eeuwigheid en ten opzichte van Jezus Christus? Om op de knieën te komen en te smeken: o God, bekeer me. Lieve jonge mensen, ouderen, als we doorleven onder de prediking en met een gedoopt voorhoofd in de naam van de drie enigen, zonder te letten op wat de Heere ermee bedoelt en zonder te denken aan wat de Heere daarin tot ons zegt, we komen om. Want ook dat heeft de vorst van Pasen, heeft de drie enige God zelf in zijn woord laten horen, in alle ernst, dat wie de Zoon niet gelooft en wie zich niet bekeert, de toorn Gods blijft op hen. En daarom bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ja, hoe moet je je dan bekeren? Wel, dat komt nu in de prediking aan de orde. Want de Heere Jezus Christus heeft na Pasen aan zijn discipelen in Galilea gezegd dat zij moeten verkondigen. Wat moeten verkondigen? Wel, het evangelie moeten verkondigen en erop aan moeten sturen, erop aan moeten dringen, beter gezegd. Dat mensen tot zijn discipelen worden, dat ze gedoopt worden en dat ze de geboden van de Heere gaan onderhouden. Dat zijn de dingen die aan de orde moeten komen. Je zou het zo samen kunnen vatten. Ze moeten, die discipelen, die apostelen, ze moeten aan heel de wereld de weg der zaligheid gaan verkondigen. Laten zien wie we zijn in onszelf, verloren Adamskinderen. Laten zien dat de mens uit zichzelf de zaligheid ook niet zoekt en geen behoefte heeft aan Jezus Christus en die gekruisigd, en geen waarde ziet in hem. Maar dat God nu zondaren, die hem niet zoeken, die van nature hem de rug hebben toegekeerd, dat hij ze zoekt. En dat hij ze wil zalig maken. En dat hij zijn Zoon tot in de dood toegegeven heeft. En uit de dood heeft doen opstaan. Opdat Christus de weg zou zijn om zalig te worden. Christus mag verkondigd worden als de enige naam die onder de hemel gegeven is. En dan wordt het met name in de doop en in de prediking bij de doop zo heel duidelijk dat nu de drie enige God door de Heere Jezus Christus zijn handen uitstrekt naar verloren zondaren. Want dat is de doop natuurlijk ook, bij alles wat in de dooptoespraak al gezegd is. Dat in de doop, op een zichtbare wijze, de drie enige God door Jezus Christus zijn handen uitsteekt naar verloren zondaren. De handen die eens doorboord zijn geweest. En dan zegt de doop het, en dan predikt het evangelie het aan alle creaturen, zondaar, wie u ook bent, onbekeerde zondaar, onverschillige zondaar, verharde zondaar. Hoe zwaar u ook gezondigd hebt, hoe lang u de Heere ook hebt laten kloppen op de deur van uw hart. Hier is verzoening en hier is vergeving. Want er is in de Heere Jezus Christus, er is bij de drie enige God, zoveel ruimte dat de grootste zondaar kan zalig worden. En met die blijde mare, met die evangelieboodschap, dat het voor de grootste zondaar, voor de diepst gezonkene, voor de verlorene kan. Omdat Jezus geleden heeft, omdat Hij is opgestaan. Met die boodschap mogen de discipelen de wereld intrekken. Of als die boodschap op ons hart gebonden wordt, dan gaan we het daar ook zoeken. Die weg die de Heere zelf in het evangelie aanwijst. Nee, dan denk je niet hoog van jezelf. Dan wordt die drie enige God, de paas, de opstandingskracht van koning Jezus, de trekkende liefde van de Vader en het werk van de Heilige Geest, dat krijg je nodig. Ach, dat kunnen we vanmorgen maar aanstippen. Maar ik hoop dat u er iets van verstaat, iets van ziet. Dat juist wanneer je ontdekt dat je zelf een schuldig mensenkind bent en jezelf niet kunt redden, maar dat er één is die redden kan, Jezus Christus. En dat de drie enige God in Christus zich neerbuigt om arme zondaren zalig te maken. Dan ga je ontdekken wat een liefde, wat een werk deze drie enige God gedaan heeft. En doen wil om zondaren zoals u en ik op te zoeken en zalig te maken. Zoek het bij deze Heere, die door de apostelen verkondigd werd, die door de apostelen verkondigd werd, en ook door degene die in de lijn van de apostelen geroepen worden tot het ambt van prediker van het evangelie. Ga dan heen, verkondig het evangelie. Kijk, en als je nu iets van die genade hebt leren kennen, dan ga je ook iets beseffen van de noodzaak dat dat evangelie wordt uitgedragen. Want laten we het goed zien. De woorden die hier gezegd worden, ga dan heen, de opdracht van Pasen, dat is niet alleen een opdracht aan de discipelen. Nee, die opdracht gaat mee tot aan de einden der tijden. Want dat staat in het slotvers. En ik ben met u lieden tot aan de voleinding der wereld. Dus dat werk van de apostelen moet doorgaan tot aan de voleinding der wereld, ook als ze er zelf al lang niet meer zijn. Dat betekent dat de apostelen hun taken gaan overdragen. Paulus aan Timotheus en Petrus aan Johannes Marcus en zo aan hun opvolgers weer verder en verder. Ambtsdragers moeten geroepen worden, opdat het evangelie verkondigd zal worden tot aan de voleinding der wereld. Maar dat is ook een taak voor de hele gemeente. Een opdracht. Om daar biddend mee werkzaam te zijn. Dat evangelie wat Christus deed verkondigen op de dag van zijn opstanding. En waarvan hij zei dat dat verkondigd zou moeten worden tot aan de voleinding der wereld. Dat wij ook, vaders en moeders, grootouders, kinderen, zelfs kleine kinderen, in onze gebeden vragen, Heere, wil u dienaren van u zenden om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. Want wie liefde krijgt tot God en tot zijn dienst, die krijgt ook liefde tot de knechten van de Heere, die het woord van de Heere gaan verkondigen en krijgt een drang in zijn leven om te vragen of de dienstknechten van God bediend worden met de genade van Christus. En of er in deze tijd waar het werk zoveel is en de arbeiders weinig zijn, meer worden uitgestoten en geroepen. Ja, ik moet nog een stap verder gaan. Daar gaan mensen ook in hun persoonlijke leven een naar zoeken in bewogenheid met hun naasten. Om voor hen te bidden. Om voor hen te smeken dat dat evangelie ook die harten mag bereiken. Ook degene die ten dode wankelen. En dan ga je ook in alle eenvoud vragen, Heere, geef dat ik woorden mag krijgen om ook met mijn naasten te spreken. Over deze dingen. Dat hoort allemaal bij de opdracht van Pasen. Die de Heere Jezus Christus aan zijn kerk geeft. En dan belooft hij het. Dat hij als ze in die weg, in alle eenvoud en in alle ootmoed zullen gaan. Dat hij ook met hen zal zijn. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is een kostbare belofte. Een belofte die we op allerlei manieren telkens opnieuw in de schriften lezen. En die u niet moet versmallen. Dat wordt soms gedaan. Er wordt dan gezegd, kijk, hier gaat het over de opdracht die de discipelen en die de dienaren van de Heere krijgen om het evangelie te verkondigen. En hier wordt beloofd dat de Heere met hen zal zijn in hun taak als ze het evangelie verkondigen. Nou, dat betekent het ook, maar het betekent veel meer. Want lieve mensen, als de Heere alleen met je is als je het evangelie verkondigt, wat ben je dan een arm mens? Laten we dat maar eens heel eerlijk zeggen. Als een dominee alleen maar weten mag dat de Heere met hem is hem ondersteunt op de kansel. Dan ben je een arm mens. Oh nee, begrijpt u me niet verkeerd. Elke ondersteuning en hulp van de Heere op de kansel, dat is een grote zegen, een onverdiend wonder. Maar een dominee heeft meer nodig, een discipel heeft meer nodig, een kind van God heeft meer nodig. Die heeft het nodig dat God met hem is, al de dagen. Dat is niet alleen met betrekking tot de bediening van het woord, nee, dit is een belofte die geldt voor heel de kerk van Christus, voor al de kinderen van God, alle dagen, alle nachten, heel hun leven. Hoe kan dat? Want als Gods kinderen naar zichzelf kijken, dan zeggen ze, de Heere zou tegen me moeten zijn. Want mijn zonde ziet u. Ja, heb u daar wel eens iets van gezien? Als je naar je zonde ziet dat de Heere tegen je zou moeten zijn. Want laten we dat maar heel duidelijk en heel eerlijk zeggen vanuit de schriften. Als wij zondige mensen hier op aarde leven zonder God en zonder Christus, dan kan God niet met ons zijn. Staat wel op onze gulden en onze rijksdaalder God met ons, zo heel algemeen. Maar God is niet met ons wanneer wij onbekeerd zijn. God is tegen ons. In dat ontroerende oude formulier voor de kinderdoop staat het. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns. Nou, als u dat bijbels gaat invullen, dan zegt u God niet met ons, God tegen ons. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Die vandaag maar al te weinig beseft wordt. En waar veel mensen met 7 mijlslaarzen overheen stappen. Nee, er moet een wonder gebeuren. Wil God met ons zijn? Het wonder dat we bekeerd worden. Dat we het geloof ontvangen. Dat we wederom geboren worden. En dat kan. Dat wil de Heere doen. Want hij heeft door zijn opstanding laten zien dat hij alle macht heeft om dode zondaren, ouderen, jongeren het nieuwe leven te schenken. En hij laat de prediking van het evangelie uitgaan. Ga dan heen, opdat mensen tot bekering gebracht zouden worden. En als mensen u de Heere leren vrezen, al is het nog zo schuchter en al is het met nog zoveel schroom, dan gaan ze zien dat de Heere, die eigenlijk vanwege onze zonde tegen ons moet zijn, nu vanwege het werk van Christus, vanwege het bloed van de Heere Jezus, met hen wil zijn. Was dat een wonder als de belofte van de Heere voor het eerst in je leven gaat spreken. Als de Heere het zegt, midden in je strijd en in je vragen, midden in de geestelijke raadsels en midden in je schuld, ziet, hier ben ik. Ik strek mijn handen uit naar zondige mensen. Ik zoek het verlorene. Ik ben uw heil. Ja, dat is een eeuwig wonder. Als een zondaar ervaren mag dat de God die we vertoornd hebben door onze zonde en bedroefd hebben door onze zonde, en die daarom tegen ons moet zijn en ons zou moeten verwerpen, dat hij nu in Christus met ons is. En weet u, dat wordt voor iemand die de Heere kennen mag telkens een groter wonder. Dat de Heere met hem is. Want weet u, ook wanneer we de genade van de Heere kennen, in die zin een discipel mogen zijn, dan dwalen we zo vaak, soms onbedacht, soms willens en wetens. Dan is er zoveel ontrouw, we hebben het er gisteravond nog even over gehad. En dan wordt het steeds een groter wonder dat de ontrouw van Gods kerk, de trouw van de Heere, niet teniet doet. Maar dat hij, ook al dwaalt zijn volk vaak, ook al zondigen ze telkens weer, ook al zondigen ze nadat de genade van God in hun leven gekomen is, soms zelfs zwaar tegen de genade die ze gekregen hebben, dat de Heere toch de getrouwe blijft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nee, daar ervaren ze altijd de kracht niet van. In de strijd van het leven kan soms de macht van de zonde en van de Satan het voor het zeggen lijken te hebben. Soms verbergt God zijn aangezicht ook vanwege onze zonde. Maar toch, hij blijft met hen. Al de dagen. Hoort u het? Kind van de Heere, in uw aanvechting, bestreden als door golven van alle kanten, dat de Heere dezelfde blijft, Christus het zegt, ik ben met u. Zelfs al gaat hij straks weg van zijn discipelen in de zin dat hij ten hemel vaart, hij blijft met zijn geest, genade en waarheid altijd met hen, alle de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat betekent dat Gods kerk, ook al worden ze bestormd door vijanden, ook al sist de Satan, ook al lokt de wereld, ook al zou er vervolging en beproeving komen, nooit zonder haar koning en Heere is Jezus Christus. En het betekent ook, omdat er zo staat tot aan de voleinding der wereld, dat er altijd een kerk zal blijven. Tot op de laatste dag, de dag van Christus' wederkomst toe. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Dat zegt de Heere Jezus hier. Dat betekent dat er dus ook, nu de eeuwen voortwentelen, nog mensen, jonge mensen en ouderen moeten worden toegebracht. Mensen die van nature, net als alle andere mensen, God tegen hebben. Want ze hebben gezondigd. Maar die door de genadekoorden van de eeuwige, van de drie enige God getrokken worden. Uit het duister tot het licht. En die mogen delen in die kostbare belofte, bezegeld met het bloed van Christus. Ik ben met u.
al de dagen. Kijk, dat betekent ook dit. Dat als er vandaag de dag kinderen geboren worden, dan kan een vader of een moeder wel eens zeggen, of een grootouder wel eens denken, kinderen in deze tijd, met de verloedering van de maatschappij, met het steeds meer ontgoddelijke van de hele samenleving. Wat zullen onze kinderen, wat zullen onze kleinkinderen nog meemaken? Kan het nog wel? Ik ben met u lieden, zegt de Heere tot zijn kerk, tot aan de voleinding der wereld. Er moeten er ook nog uit het nageslacht wat geboren is en geboren wordt toegebracht worden. Gemeente, zullen we dan juist op deze tweede paasdag niet op deze kostbare belofte pleiten, Heere, maak dat waar. Bevestig dat onder ons en onder onze kinderen tot in verre geslachten. Ja, klinkt er dan ook niet in uw hart iets van dat laatste, dat allerlaatste woord van de tekst. Heere, zo zij het, zo is het, ook voor ons en voor onze kinderen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat wij dit ogenblik in uw huis mochten zijn. Het zichtbare evangelie mochten zien, mochten bedienen en ook het woord van u mochten horen. Heere, we hebben maar iets over deze volle, rijke woorden gezegd. Wil u het verder tot overdenking geven en de naprediker zijn? We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf deze dagen. U hebt ondanks alle dingen die tegen waren, ons doorgeholpen en gesterkt. En er is alle reden om uw naam daarvoor eerbiedig te danken. Wil u het woord, wat van ons uit toch altijd in alle gebrek gebracht wordt, genadig zegenen. En dat wij er onze winst mee mogen doen. En dat het gezegend mag worden met vruchten voor de eeuwigheid. Ga nu met ons. Wil ons deze week die we begonnen zijn gedenken. Sterk ons en help ons. Zegen ons. Wij vragen dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. Maar we smeken het in de vergiffenis van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.